Ik zet boven de preek van vanavond: de Heer is waarlijk opgestaan. Dat is een Russische paasgroet. Christus voskreze, zeggen ze, de Russische christenen tegen elkaar als het eerste paasdag is. Dan zeggen ze niet goedemorgen zoals wij dat gewend zijn, ook op de feestdagen, maar dan zeggen ze, begroeten ze elkaar met: de Heer is waarlijk opgestaan. Prachtig om zo elkaar te ontmoeten en te begroeten. Ik zie in zondag 17 het drievoudige nut van de opstanding van Christus. Ten eerste, hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Er staat in antwoord 45 dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen, opdat, met het doel dat, hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Hij is dus opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Ten tweede, hij is opgestaan tot onze heiligmaking. Er staat: ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat nieuwe leven is het leven van de heiliging aan God toegewijd. En ten derde is Christus opgestaan tot onze heerlijkmaking. Het eindigt met: ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. De Heer is waarlijk opgestaan. Een drievoudig nut. Ten eerste tot onze rechtvaardigmaking. Ten tweede tot onze heiligmaking. En ten derde tot onze heerlijkmaking. Gemeente, belangrijke personen die staan heel vaak in de schijnwerpers. Koningen, hoge plaatsen, presidenten, kroonprins Willem-Alexander. Wat een verhalen verschijnen er niet in kranten, in tijdschriften over vorsten, weekbladen. Hoe vaak staat hij niet in de picture, zeker nadat hij getrouwd is met Maxima en ze twee kindertjes hebben en de derde inmiddels op komst is. Het houdt maar niet op om daarover te publiceren. Dat heb je nou eenmaal, belangrijke mensen. Daar is veel van naar voren te brengen. Nou, als dat nou al geldt voor koningen en hooggeplaatsten en kroonprinsen, hoogstaande personen op aarde, hoeveel te meer geldt dat dan wel niet voor de koning der koningen en de Heer der heren, de Heere Jezus Christus. Er valt onnoemelijk veel over de Heere Jezus te vertellen. En dat is ook onze plicht. Dat is ook onze lust. Ik las pas geleden een mooie zin. De kerk telt niet, de kerk vertelt. Nou, dat is waar. We gaan vanavond geen koppen tellen. Van, nou, hoe zit het nou vanavond zo ongeveer? Nou, een beetje normaal of iets drukker of minder druk. De kerk telt niet, de kerk vertelt. Al zouden er maar twee of drie zitten. Wij hebben een verhaal te vertellen. Wij hebben de machtige daden van God te vertellen. Wat hij gedaan heeft in zijn zoon. En de catechismus die heeft daar ook iets van begrepen. Want als het gaat over de Heere Jezus, dan houdt die catechismus maar niet op om ons te vertellen wie hij is en wat hij gedaan heeft. De catechismus spreekt graag en veel over de Heere Jezus Christus. En ik geloof, gemeente, als je een wederom geboren christen bent, dat het je nou nooit gaat vervelen. Dat je nou nooit zegt van, nou gaat het nou alweer over de Heer Jezus? Dan begin ik nou een beetje zat te worden. Nee, dat geloof ik echt niet. Dan is het nou nooit te lang en dan komt er nou nooit een moment dat het nou gaat vervelen om te spreken, om te horen van je heiland, van je redder. Spreek mij van Jezus, mijn heiland, want ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Al wordt het 1000 keer herhaald, maar je hart gaat uit vanwege zijn spreken. Nou, ook vanavond mogen we gaan nadenken over een facet van zijn werk. We gaan nadenken over artikel 5 van de 12 artikelen. Dat hij ten derde dagen wederom is opgestaan uit de doden. Het gaat dus over zijn verhoging. De afgelopen zondagmiddagen hebben we stilgestaan bij de staat van zijn vernedering. Dat het steeds kinderen een stapje dieper met de Heere Jezus naar beneden ging. We hebben vorige week zondag het diepste punt gehad. Nedergedaald tot in de hel. En nu vanaf zondag 17 gaat het naar hoog. De staat van zijn verhoging noemen we dat. Met verschillende stappen. Opgestaan. Opgevaren. Zit het aan de rechterhand van God. En straks spoedig komt hij terug. De Heer Jezus heeft zichzelf uitermate vernederd. En God heeft hem uitermate verhoogd. De man van smarten werd de vorst des levens. Daar gaat het vanavond over. Het kerkhof werd op die derde dag, de paasdag, de eerste paasdag, dat werd een lusthof. En toen ging het naar de olijfberg en toen ging het naar de troon in de hemel. Nou, vanavond dan, de Heer is waarlijk opgestaan. De eerste trap, zo noemen we dat, van zijn verhoging. En dan moet u niet erop rekenen, jongens, meiden, dan moet u niet op rekenen dat ik de opstanding, dat ik in de prediking een verklaring ga geven van de opstanding. Wat heb je daar nou aan? Aan een verklaring, al zou ik dat kunnen, geen verklaring. Het gaat ten diepste niet om een verklaring van de opstanding, het gaat wel vanavond om een ontmoeting met de opgestane. De Rooms-Katholieken, in de vorige gemeente, dat was een beetje een katholieke streek natuurlijk, zo tegen Den Bosch aan. De Rooms-Katholieken die spreken over de verrijzenis, dat vind ik een mooi woord. Wij spreken over de opstanding, de katholieken spreken over de verrijzenis van Christus. En die verrijzenis, die moet ons nou brengen, die mag ons brengen, die gaat ons brengen, tot een belijdenis. En dan heb je goed geluisterd, als je nou de kerk uitgaat vanavond. En als je nou door dat woord geraakt en door die geest ertoe gebracht wordt om te zeggen, en nou weet ik het, wat? Ik weet mijn verlosser, hij leeft. Dat is een belijdenis. Ik weet, al is het op de puinhopen van je bestaan met een job. Ik weet voor mezelf, mijn verlosser, hij leeft. Het gaat niet om het feit van de opstanding, maar om de kracht van zijn opstanding te mogen ervaren. Valt het u op, gemeente, dat zondag 17 heel kort is? Als je nou kijkt naar zondag 18 in uw boekje, dat gaat over de hemelvaart. Nou, dat zijn nogal wat vragen en antwoorden. Zondag 17 heel kort. Kort en krachtig. Dat heeft te maken met, met de hemelvaart, de volgende zondag. Daar was veel verschil over. Tussen de Lutherse en de Calvinisten. Maar over die opstanding was weinig verschil. Dus dwaalleer hoeft niet te worden weerlegd. En daarom kan er kort en krachtig worden gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? Wat heb ik daar nou aan? Wat is daar het voordeel van? Kan ik daar profijt uithalen? Nou, heel praktisch eigenlijk, hè? Het is geen betoog, geen verklaring hoe het allemaal in elkaar zit, maar wat heb ik daar nou aan? Wat nut ons? Goeie vraag. Ik moest denken in de voorbereiding aan de preek, een aantal jaren geleden alweer. Op de NS-stations, zo vlak voor Pasen, een paar weken voor Pasen, was er een christelijke organisatie. En die heeft op een aantal NS-stations, treinstations, daar hadden ze posters gehangen. In grote letters stond erop te lezen, Jezus leeft, uitroepteken. Nou, dat vond ik wel mooi. Doe wel warm aan als je dat zo ziet op een station, hè. Van, hé, die zijn christenen zeker geweest. Dat hebben we opgehangen. Jezus leeft, ja. Tot ik op een gegeven moment op een dag kwam op zo'n station. En toen had er iemand met een rode veelstip onder gezet. Nou, en? Vraagteken. So what? Moet ik daar blij van worden? Wat heb ik daar nou aan dat Jezus al of niet leeft? Nou, dat is de vraag van de catechismus. Wat nut ons, wat heb ik daar nou aan, dat hij verrezen is? Nou, laat ik dit zeggen, gemeente. Dat het nou zo ongelofelijk is dat er een opstanding uit de doden is, ja, dat lijkt misschien wel zo. Er is nog nooit iemand teruggekomen, dat hoor je nog wel eens een keer. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik wou dat er eens eentje terugkwam, vertelde hoe het aan de andere kant was. Dat is natuurlijk niet helemaal waar dat er nog nooit eentje teruggekomen is. Er is er wel eentje teruggekomen. Daar gaat het nou vanavond juist over. De Heer Jezus is teruggekomen. Ja, zeg je dan. Ik wou dat er nou eens eentje kwam en die ging me nou eens vertellen hoe het nou aan de andere kant van de dood was. En dan? Al zou er nou vanavond iemand op de preekstoel staan die in de hemel geweest is en die u de liefelijkheid van het zalig hemelleven zou vertellen. Zou dan gaan geloven? Dan zou je nog kunnen zeggen, ja, om die man het gedroomd. En al zou er nou vanavond iemand hier staan op de kansel die de smarten van de hel gesmaakt heeft. En die zou je met ernst en met tranen waarschuwen. O, vlieg toch tot Jezus. Want het kan vannacht te laat zijn. Zou je dat doen? Zou je dat doen? Zelfs al zou er iemand terugkomen, zegt de Heer Jezus tegen die rijke man. Dan zou je nog niet geloven, want je hebt Mozes en de profeten. Daar moet je genoeg aan hebben. Dan zou je een ooggetuige hebben. Dan heb je nog zo'n hard hart. Dan zou je er nog niet aan willen. Er is iemand teruggekomen. Dat is de Heer Jezus. Ook in het rijk van de natuur zien we dat natuurlijk. Hè? Een tarwe, graankorreltje, dat gaat de aarde in. Dat begraaf je. En dat ontbindt, maar dat ontkiemt ook. En dan komt daar toch het nieuwe leven uit. De Heer Jezus had ook al gezegd, zoals de tarwe, graan in de aarde valt, besterft. Alzo moet de Zoon des Mensen sterven in de aarde vallen, omdat het veel vrucht gedraagt. De Heer Jezus had het al voorzegd tegen zijn discipelen. Zoals Jona 3 dagen was in de buik van de vis, zo moet de Zoon des Mensen zijn. 3 dagen in het hart van de aarde. En daarom staat er ook ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. Dan heeft de vis Jona uitgespuugd aan land. Die derde dag. Op de derde dag, dan moet je maar erg in houden, dan doet God altijd hele bijzondere dingen. Op de derde dag. We hebben gezongen op Psalm 16. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de ontbinding ziet. Op de derde dag. Vroeg op de derde dag. We lezen van Lazarus dat hij op de vierde dag nog steeds in het graf was. Hij ruikt al, zegt dan zijn zus. Hij ruikt al. De Heer Jezus op de derde dag. Geen ontbinding gezien. De zondag. De eerste paasdag. De dag der dagen. De opstandingsdag. En dat mogen we nou elke zondag vieren. Zondag is eigenlijk een feestdag. Zo hoort het te zijn althans. Zelfs als we zondagsavondmaal vieren, eigenlijk heel bijzonder, dan denken we aan zijn dood, we verkondigen zijn dood op zijn opstandingsdag. Zondag. En we gedenken zijn dood en tegelijkertijd weten we, ja, maar hij is ook opgestaan. Zondag, de opstandingsdag. Het grootste feest van de kerk, dat vind ik. Ook het oudste feest van de kerk. Je zou kunnen zeggen dat het hele christelijk geloof rust op 3 pijlers. Op de vleeswording, kerst. Op de kruisiging, Goede Vrijdag. En de opstanding, Pasen. En die gebeurtenissen, die hebben zo'n heerlijke betekenis dat je er eigenlijk alleen maar van kan zingen. Kerst, de vleeswording. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Goede Vrijdag. Op die heuvel daarin stond een ruw houten kruis. Pasen! Je kan er eigenlijk alleen maar van zingen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Morgen der verrijzenis. Ja, wat nou het meeste, kinderen? Kerst, Goede Vrijdag of Pasen? Het zijn 3 pilaren. Heel belangrijk. Het christelijk geloof. Welke is nou de belangrijkste? Ja, alle 3 even belangrijk. Nee. Nee. Eentje is de belangrijkste. Dat is de opstanding. Paulus zegt in de Romeinenbrief ergens. Hij zegt, Christus die voor ons overgeleverd is, die gestorven is. Maar wat meer is, zegt hij, die ook is opgestaan. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. Hij leeft. En als je dan het Nieuwe Testament leest, dan zie je hoe centraal die opstanding staat. In alle 4 evangeliën. Petrus spreekt erover op de Pinksterdag. Paulus in zijn brieven. Johannes in het boek de Openbaring. Een lam dat staat als geslacht. Hij staat. Ik ben dood geweest en ik leef, zegt de levende heiland tegen Johannes die daar dood aan zijn voeten ligt. Dat licht van de opstanding, he, dat verlicht de hele schrift. Die Bijbel die bruist van dat leven. Dat opstandingsleven. En gemeente, ik wil tegen u zeggen, ik wil even met u delen dat dat de kern, de essentie is, hè, van het christelijk geloof. Wij zeggen wel eens met een ernstig gezicht, ernstige mensen die zeggen wel eens, zou je eraan denken dat je een keer van de wereld af moet? Gedenk te sterven, want staat in je handen geschreven. Hè? Een M, memento, en nog een M in de lijnen van mijn hand. Memento mori, gedenk te sterven. En dat is natuurlijk wel waar. Dat is natuurlijk wel waar. Je moet niet overheen leven. Maar dat is eigenlijk een middeleeuwse boodschap. Het is ook geen bijbeltekst, gedenk te sterven. Weet je wat wel een bijbeltekst is? Dat Paulus zegt, gedenk, wat? Wat? Gedenk te sterven? Nee, hij zegt, gedenk, houd in gedachtenis, wat? Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Ziet u dat wij ten diepste ook een opgewekte godsdienst hebben? Wij zeggen niet alleen gedenk te sterven, maar we zien over dood en graf één op hem die de opstanding het leven is. Het kruis is leeg, geen crucifix. Een kruisje om je nek met een Jezus erop afgebeeld. Nee, het kruis is leeg. Het graf is open. De steen is weg. En daarom niet alleen het feit, ook het feest. Al zou er geen opstanding zijn, dan zou ik niet meer preken. En dan zou er ook niemand meer tot geloof komen. Dan zou alles verloren zijn. Alles. We hebben geen dode profeet. We hebben geen overleden hoge priester. We dienen geen gestorven koning. Maar we eren een levende, machtige, liefdevolle heiland. Wat is nou het eerste wat Pasen preekt? Er staat in het antwoord ten eerste, dat vooral heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Pasen is overwinning. Overwinning. Goed onthouden. De dood is uiteindelijk niet oppermachtig, al lijkt dat zo. De koning der verschrikking is overwonnen door de koning der koningen. De levensvorst, zo leeft die vorst altoos, zongen we, heeft de laatste vijand, de ergste vijand, de wreedste vijand, die verschrikkelijke dood, overwonnen. Hij heeft getriomfeerd. We zingen ervan op zonderschool, of op de KBC, of de kinderen zingen ervan. Hè? Dat prachtige gezang, dat kindervers, hoe heet het ook weer? Hij overwon die sterke held. Ja. Hij rees uit het graf door eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. We dienen een sterke held. En daarom heb ik gelezen Jozua. Ik denk misschien, wat heeft Jozua 10 daar nou toch mee te maken? Nou, Jozua, dat is in de schrift hetzelfde als Jezus. Althans, de naam is hetzelfde. Joshua, Jezus, de Heere red. We hebben gelezen in Jozua 10 dat spannende verhaal over die zon die stilstaat in Gibeon, de maan in het dal van Ayalon. En dan staat er zo in het woord, we hebben het gelezen, je hebt meegelezen, dat er geen dag gelijk is aan die dag. Dat de Heere een volkomen overwinning schonk op de vijanden van Israël. Ze hebben getriomfeerd over hun vijanden. En het mooie vind ik, en dat vond ik ook een heenwijzing, dat Jozua mocht triomferen over 5 koningen. Dat is alle 5 gelezen, alle 5 worden ze genoemd in Jozua 10. Hij triomfeerde over 5 koningen. En als ik nou kijk naar die opstandingsdag, als ik nou kijk hoe de Heere Jezus getriomfeerd overwonnen heeft, dan zeg ik, de Heere Jezus heeft 5 koningen overwonnen. Kinderen, help eens even. Wie heeft de Heere Jezus nou allemaal overwonnen? Ik ga ze alle 5 noemen. Nou, natuurlijk allereerst de duivel. De Satan is voorgoed verslagen. Hij heeft de kop van de slang vermorzeld. Dat is de eerste die overwonnen is. Tweede, wie de Heer Jezus overwonnen heeft door zijn opstanding, dat is de wereld. De wereld. Die boze, vijandige wereld onder leiding van de vorst der duisternis. Er staat in de Bijbel, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dat is de tweede koning die geveld is. Het derde wat de Heer Jezus verslagen heeft, dat is de macht der hel. Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Dat is trouwens de vierde koning. De duivel, de wereld, de macht der hel verslagen, maar de Heer Jezus heeft ook de dood van zijn kracht beroofd. En dan is er ook nog een vijfde koning. En dat is de macht van de zonde. Die is ook door zijn opstanding gebroken. Nou, dat is nou het heerlijke. Getriomfeerd. De vijand moest het van hem verliezen. De dood kon hem niet houden. Opstanding. Overwinning. Een open graf. Een open graf. Hij overwon die sterke held. En als ik dan aan een held denk, dan denk ik aan Simson, ook weer zo'n oud-testamentisch voorbeeld, ook een held, sterke held. En dan zie ik ook in de geschiedenis van Simson, kinderen. Dan is hij op een gegeven moment in Gaza, in de gevangenis. In de gevangenis van Gaza. Alle mensen, vijanden op de loer en zo. En die poorten waren ontzettende grote, dikke poorten, dicht, grendels erop. En dan zit hij vast, Simson, dan zit hij vast. Komt er nooit meer uit, dachten ze. Zoals de Heer Jezus in de gevangenis van het graf zat. Die komt er nooit meer uit. Steen ervoor. Wachters ervoor. Zegel erop. Die zit erin. Komt er niet meer uit. En dan zien we die sterke held. Simson. En dan maakt hij op een gegeven moment. Dan staat hij midden in de nacht op. Hè. En dan pakt hij die deuren uit hun hengsels. En de deurposten pakt hij erbij. En de grendels, en dan neemt hij dat op zijn schouders, en dan neemt hij zo die poorten van Gaza, die neemt hij zo mee, en die zet hij ergens op een berg neer. En Gaza komt open te liggen. Ja. Nou, zoals Simson uit Gaza treedt, zo treedt Jezus uit het graf. Even goed opletten, gemeente. Wij zeggen vaak, het graf is leeg. Nou, dat mag je best wel zeggen, maar strikt genomen is dat niet waar. Het graf is niet leeg. Het graf is niet leeg. Er is nog wat achtergelaten. Het graf is niet leeg. Er zijn doeken achtergelaten. En die zweetdoek om zijn hoofd, die liggen daar nog. Het graf is open. En als je erin zou gaan, dan zie je daar die doeken nog liggen. De Heer Jezus is als het ware uit. Je ziet een lege kokon, die is achtergebleven. Een lege kokon bleef achter. U snapt wel, gemeente, als u een beetje meepreekt vanavond, een beetje, ik kan meekomen met uw hart, dat dit natuurlijk de blijde boodschap is die we mogen verkondigen. Want de dood is iets afschuwelijks. Die maakt bang. Al wat je hebt, geef je voor je leven. En toch, je moet het een keer afleggen. Die machtige vijand heeft geheerst van de zondeval van Adam tot op Christus. In mijn ambtelijk leven heb ik daar heel wat van gezien bij anderen. Als die dood eenmaal door de vensters naar binnen klimt, dan is er angst voor en rouw na. Angst ervoor en rouw erna. Hele geslachten, alle leeftijden. Die zeis van de dood, die maait door alle leeftijden heen. En één keer legt de dood ons allemaal op onze rug. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En weet je wat nou Pasen betekent? Nee, niet zoals Henoch en Elia die er overheen werden gezet. Zo. Maar de Heer Jezus die ging, werd er niet overheen gezet. De Heer Jezus ging er dwars doorheen. Hij is de dood binnengegaan. Hij heeft de strijd aangegaan. Hij heeft overwonnen. Hij is door die vijandelijke linies heen gebroken. En hij is als eerste aan de overkant gekomen als het ware. Er is een bres geslagen. Hij is ook als eerste teruggekomen. Ja, En daarom mag de kerk, als het geloof in beoefening is, hè, dan mag je wel eens roepen, dood, waar is nou je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Hè, als het geloof in beoefening is, dan mag je zeggen, niet altijd hoor, niet altijd hoor. Maar je, madame, als geloof in beoefening is, dan mag je zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Al was ik erop zie wel. Maar als ik nou in geloof op Jezus zie, dan vrees ik voor dood en helle niet. Het is een overwonnen vijand. Hij leeft. Zijn hart klopt. Zijn mond spreekt. Zijn voeten gaan. De opgestane is ook degene die opzoekt. Hij zoekt zijn discipel op. En wie zoekt hij dan op? Nou, hij zoekt op verdrietige vrouwen, op de opstandingsdag, verdrietige vrouwen. En een wenende Maria, en twijfelende Emmausgangers. En een schuldige Petrus, en een zwaarmoedige Thomas. Hij zoekt ze allemaal op. En hij heeft voor ieder een woord wat nou bij hen past. Zo is mijn meester. Hij heeft een hart wat klopt. Een mond dat spreekt, vrede zij u. Handen die zegenen. En voeten die zoeken. Nou gemeente, wat is nou de bedoeling daarvan? Overwinning. Dan staat er opdat hij ons de gerechtigheid die door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. De bedoeling van zijn overwinning, van zijn opstanding is dat hij nou, ja, de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft, voor ons, niet voor zichzelf, maar voor ons, kon deelachtig maken. Dat hij nou zijn gerechtigheid aan ons gaat uitdelen, toepassen, thuisbrengen, deelachtig maken. Zodat we erin gaan participeren, deelgenoot van worden. Hij heeft de overwinning behaald, hij heeft buit gehaald door zijn overwinning. En dan gaat hij die buit uitdelen aan die twijfelaars en aan die verdrietige mensen, aan die schuldige Petrussen. Hij gaat de buit uitdelen. Hij houdt niet voor zichzelf, hij gaat het uitdelen. Gerechtigheid gaat hij uitdelen. Tot onze rechtvaardigmaking. Gerechtigheid gaat hij uitdelen. Weet je wat dat betekent? Gerechtigheid wil zeggen dat het nou weer helemaal goed is tussen God en mijn ziel. Dat ik God weer recht in de ogen kan kijken. Ik kan voor God niet bestaan zoals ik ben. Dat kan ten eenenmale niet. Maar Christus is mijn totale gerechtigheid. En nou door hem, door zijn gerechtigheid, kan ik weer vrij tot God gaan. God in de ogen zien. Dan is het weer in orde. Dus dan is het wel tussen God en mijn ziel. Ja. Dan ben ik vrij van de schuld en van de straf. En door zijn opstanding gaat hij dat nou uitdelen. Door zijn kruisiging heeft hij mijn schuld betaald. Met de opstanding, dan krijg ik de kwitantie. Dan krijg ik bonnetje. Krijg ik bonnetje in mijn handen. Hij heeft voor mij betaald. De gerechtigheid, die gaat hij uit. Zodat ik erin ga delen. Deelachtig maken staat er. Die mantel der gerechtigheid, die legt hij om mijn naakte schouders heen. Ik ga erin participeren. Ik word er deelgenoot van. Hoe dan? Hoe dan, hoor ik iemand zeggen. Hoe word ik nou deelgenoot van die gerechtigheid, zodat ik straks zonder verschrikken voor de rechterstoel kan verschijnen? Weet je hoe je daar deelgenoot aan wordt? Dat is door het geloof. Dat is door het geloof. Niet werken, niet werken. Maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt gerekend tot gerechtigheid. McChane zegt het zo, ik boog me en ik geloofde en God sprak me vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Door het geloof. Krijg de deel aan. Tot onze rechtvaardigmaking. Nou. Nou, dat is alles. Nee. Rechtvaardigmaking is niet alles, dat is het begin. Dat is het begin. Het draait om de rechtvaardigmaking, maar het gaat om de heiligmaking. En daar vind ik zo mooi, in de catechismus. Dat het begint met de rechtvaardigmaking voor de goddeloze. Maar daar blijft het niet bij steken. Er komt nog een tweede. Er staat ten tweede, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Kijk. Ik leef, zegt de Heer Jezus, en gij zult leven. We hebben vorige keer gezien dat de dood van Christus de dood is van een oude mens. Maar dat is niet alles. De opstanding van Christus wil zeggen dat ik voortaan door zijn kracht in nieuwheid des levens zou wandelen. Ziet u trouwens die volgorde? Het begint met de rechtvaardigmaking, de schuld van mijn zonde vergeven. En vervolgens vloeit daaruit voort de heiligmaking, de macht van de zonde in mijn leven gebroken. Heiliging, dagelijkse vernieuwing van ons leven noemt het doopformulier dat. En daaruit blijkt nou dat we recht staan voor God. Dan hunker je naar heiliging, heiliging. Dan hunker je om toegewijd aan de Heer te leven. Als je niet hunkert naar heiliging, dan ben je een huichelaar. Ja, een nieuw leven. Dat is er, dat is er. Ik denk weer aan dat zondagsschoolvestje. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven dat weliswaar door zijn dood is bereid. Een leven dat is tot in alle eeuwigheid en in alle heerlijkheid. Je moet wel goed lezen wat er staat. Er staat door zijn kracht tot een nieuw leven. Dat is het. Niet een eigen kracht. Wij denken vaak, nou als je nou gerechtvaardigd bent van je zonde, of als je nou kind van God geworden bent, simpel te zeggen. Als je nou vergeving ontvangen hebt en dan moeten wij op een gegeven moment heilig gaan leven. Mensen, nou gaan we er tegenaan. He, want God heeft zoveel voor ons gedaan, nou gaan we wat voor de Heere doen. Nee, zo is het niet hoor, zo is het niet. He, die heiliging, je hunkert er wel van, maar er staat hier door zijn kracht, door zijn power, niet door mijn power. Door mijn goede voornemens en mijn willen, ja, ik wil, heb je er nou geen last? Laten we nou eerlijk zijn. Ik weet nog goed dat ik in mijn leven ook een periode gehad heb, zomaar tussendoor, dat je zoveel in de Heer mocht zien en dacht van, Heer, ik wil u voor altijd dienen. En dan ga je er in eigen kracht tegenaan en dan komt er een moment dat je zo teleurgesteld bent in jezelf. Dat je er helemaal niks van gebakken hebt. He, dan ben je zo teleurgesteld. Dan is het weer mislukt. En je begint met een goed voornemen. En dat hou je dan 1 of 2 dagen vol. En dan val je weer helemaal om zich. Dat ga ik anders doen. En dat wil ik beter gaan doen. Een nieuwe leven in eigen kracht. Dat geeft alleen maar mislukking en teleurstelling. Dan zit je in Romeinen 7. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ellendig. Wat ben je toch een ellendig mens zeg. Ik ben verlost. Ik geloof in de Heer Jezus. Ik mag weten dat mijn zonden vergeven. Ik voel me zo ellendig. Hoe komt dat? Ja, ik wil het goede wel doen, maar ik mis de power om het te doen. Val telkens weer terug. En dan wordt hier het geheim blootgelegd. Dat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat is het, zijn kracht. Dat is de kracht van zijn opstanding, gemeente. En alleen als we nou aangesloten zijn op zijn kracht. Als de sappen van de wijnstok door mij heen vloeien. Dan komt die rank, dan komt die vrucht er vanzelf, omdat hij die vrucht in mijn leven laat bloeien. Ranken die brengen geen vrucht voort, ranken dragen vrucht. Dat is een nuanceverschil. Voortbrengen, dan moet ik het weer gaan doen. Nee, dragen wil zeggen, hij doet het door mij. Ik ben maar een steeltje en hij zorgt voor de vrucht. Door zijn kracht, dat is het. Dat nieuwe leven dat aan hem toegewijd is. Paulus zegt ergens dat ik nou in mijn dagelijks leven mijn lidmaten, mijn leden stelt voor God. Niet voor onreinheid, maar dat ik ze voor God mag stellen in gerechtigheid. Dan gaan al mijn ledematen, die stel ik dan beschikbaar aan de Heer. Heere, doe u het door mij. Doet u het door mij heen. Dat is een kind van God, hè? Je stel je aan God beschikbaar. Met wat je hebt en wat je bent. Dat je nou je leden voor God mag stellen. Als wapenen van de gerechtigheid. je leden. Ik heb eens gelezen bij de Joden, die hebben dat natuurlijk ook, hoewel ze het natuurlijk niet toepassen op Jezus, maar op God, de eeuwige. De Joden zeggen dit. Wat is dat nou om je leden te stellen in dienst van God? Je leden. En dan zeggen de Joden, die zeggen, een mens heeft 10 leden. 10 leden. En die stelt hij alle 10 in dienst van God. Ik ga even vertellen, kinderen. Ik ga vertellen. 2 ogen. Mooi, hè? 2, niet 1. Eentje voor God en de ander, dan kijk ik stiekem. Nee. Alle 2 die ogen. Stel ik ten dienste van God. 2 ogen. 2 oren. Niet alleen zondags het ene oor en dan door de week. Nee, 2 oren. Ten dienste van God. Dat is nieuwe leven, hè? Het dagelijks leven voor hem, dat is nieuwe leven. 2 ogen voor hem. 2 oren voor hem, dat is al 4. 2 handen voor hem. Neem een handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Dat is al 6. En ook 2 voeten voor hem, dat is nieuwe leven. Niet, Heere, laat me mijn eigen gang maar gaan. Waar ik heen wil, daar ga ik heen. Nee, Heere, waar wilt u nou dat ik heen zal gaan? Mijn voeten stel ik beschikbaar aan u. Richt u ze maar op de wegen van uw wet. Dan ben je een christen, een born again. Dan ben je een wederom geboren. 2 handen, 2 voeten, 2 ogen, 2 oren. En de laatste 2, zeggen de Joden, dat is je mond. Je mond. Om die ook te stellen in dienst van je meester, je mond. Wat ik zeg. Vaak is onze tong te lang, hè? Is onze tong te lang. Zijn we weer te rap, te scherp, te vlug, te veroordelend. Onze tong, onze mond ten dienste van hem. En als 10e zeggen de Joodse, dat is je mannelijk lid. Jongen, dat vind ik nou zo heilig, hè? Dus ook alles wat te maken heeft met seksualiteit, voortplanting, dat is niet van, nou ja, dat is voor het donker stiekem onder de dekens. Nee, ook dat wordt geheiligd in de dienst van God. Als de gave van God, waarin we hem mogen erkennen binnen de band van het Bijbelse huwelijk. Nou, dat is nou het nieuwe leven. Zegt er iemand, dominee, ik zie dat best wel moeilijk. Een voorbeeld voor me. Ik heb een voorbeeld. Eigenlijk het mooiste voorbeeld. Het simpelste voorbeeld ook. Het mooiste voorbeeld dat ik zelf een keer gelezen heb. Weet je wat dan het nieuwe leven is? Dan moet ik even naar de jeugd. Weten jullie nog? Weten jullie wat een trolleybus is? Dat is zo'n beetje een kruising tussen een tram en een bus. In Arnhem hebben ze jarenlang, misschien tot op de dag van vandaag, maar in ieder geval in Arnhem heb ik ze jarenlang zien rijden. Een trolleybus, dat is een mooi voorbeeld. Waarom? Een trolleybus, die heeft geen rails. En die heeft ook geen brandstoftank. Een trolleybus heeft geen rails. Hè? Net zoals een tram, die zit altijd in die rails. Dus ja, dan belemmert dat je vrijheid, hè? En met dat je vrij bent. Je altijd maar. Nee, een trolleybus die kan wat dat betreft een beetje naar rechts en een beetje links zo. En die heeft wat dat betreft veel vrijheid. Een trolleybus heeft ook geen tank. Een brandstoftank, ja, dat maak je onafhankelijk. Als die tank vol zit, dan kan je. Nee, dat heeft hij nou juist niet. Hè? En hij heeft geen tank die hem onafhankelijk maakt voor een bepaalde tijd. Hij heeft geen rails. En hij heeft ook geen brandstoftank. Weet je wat een trolleybus heeft? Die heeft alleen maar een beugel naar boven. Een beugel naar boven. En boven hangt dan al die elektriciteit en zo. Hij heeft alleen maar een beugel naar boven. En dat is een lange, ja, lange stang, zeg maar. En zolang die contact houdt met boven, met die draden, dan kan die zwenken. Dan is naar rechts en dan is naar links en zo. Heeft hij vrijheid. Heeft hij licht, kracht, warmte, energie, vrijheid. Maar hij moet dat contact met boven wel hebben. Want zodra hij het contact met de leidingen mist. Zodra die verbinding verbroken wordt. Dan valt alles weg. Nou, dat is nou het leven van de christen. God wil me niet op een rails zetten. Van nou ja, alleen maar dat. En voor de rest zit helemaal geen speling in of zo. God geeft ons ook geen brandstoftank van nou je kijkt maar waar je naartoe gaat. God wil geeft ons vrijheid en aan de andere kant steile afhankelijkheid van boven. En zolang die verbinding met boven er is, heb ik licht, heb ik energie, heb ik kracht, heb ik warmte, heb ik vrijheid. Door zijn kracht, dat is nou die kracht van boven, mag ik leven in nieuwheid des levens als christen. Nou, derde, ten derde, dat wij ook door zijn, ten derde staat er, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat is het laatste. De opgestane Heer, hij is overwinnaar, triomfator, hebben we gezien. Tot onze rechtvaardigmaking, tot onze heiliging. En nou ten derde, het is, zijn opstanding is een zeker pand, een waarborg van onze zalige opstanding. Dan kijkt de catechismus vooruit. Nu al mag ik rechtvaardig en heilig zijn door de band naar boven. En straks zal ook mijn lichaam delen in de opstandingskracht van Christus. Nu mijn ziel al opgewekt en straks mijn lichaam opgewekt. Oh, dan is Pasen ook een profetie. Ook een profetie. Dat eenmaal de lichamen van alle gelovigen zalig zullen opstaan. Dan geeft Pasen dus perspectief. Jazeker. Pasen geeft perspectief. Er wacht een stralende toekomst. Niet alleen voor mijn ziel nu. Maar ook voor mijn lichaam straks. Een heerlijke grote opstandingsmorgen wacht. Gemeente, ik vind het zo mooi dat het bij God nooit eindigt in de winter. Maar altijd in de lente. Wij spreken altijd over lente, zomer, herfst, winter. Bij God eindigt het nooit in de doodsheid van de winter, maar altijd in het leven van de lente. Bij God eindigt het nooit in de nacht. Het was avond geweest en morgen geweest. Bij God eindigt het altijd in het licht. Nou, zo eindigt de catechismus ook. Eenmaal zullen alle gelovigen zalig opstaan. Ja. Dan zal hij ze roepen uit hun graven, de zijnen. Dat hoopje stof. Dat lichaam wat je vergraven hebt, dan zal de Heer dan opstaan. Dan zullen ze uit de graven uitgaan. In die grote morgen, de dood is het einde niet. Nu al word ik opgewekt uit mijn zondeslaap. En straks wordt mijn lichaam opgewekt uit de doodslaap. Ja. Ja. Afgelopen vrijdag heb ik, afgelopen maandag hebben we mevrouw Stokman-Dieleman begraven. Rouwdienst gehouden in de Zonnenburg. Een organist die speelde. Het laatste wat hij speelde, ik onthouden. Het laatste wat hij speelde, heel simpel, dat is een simpel orgeltje. En toen speelde de organist, er waren weinig mensen, een stuk of 25, 30. Speelde hij, ik ga slapen, ik ben moe. Waarom speelt die man dat nou? Opeens zag ik het. Want dat is het eigenlijk, hè. Voor een kind van God, die mag na een dag van arbeid hier op aarde, mag die gaan slapen, dan is die moe. Heere, houd ook deze nacht, al is die nog zo donker, ik ga liggen, ik ga rusten. Over mij, getrouwde wacht, dan doet de Heer, hij waakt over het stof. Al worden die graven geschud, al worden die graven geruimd, maar hij waakt over het stof van de zijne. Om nou straks te mogen opstaan tot de morgen der verrijzenis. Dan gaat het van het graf rechtstreeks naar de glorie. Dan is het hier bedrukt met tranen zaaien. En dan zal er straks het gejuich worden geoogst. Dat zal wat zijn op die grote morgen, mensen. De eersteling is al geoogst. Dat is de Heer Jezus zelf. Dat is de eersteling, degene die ontslapen zijn. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Dat wil zeggen, een eersteling wil zeggen, er volgt nog een grote oogst. Die komt als Jezus terugkomt. Ja, die komt. Zal dat een oogst zijn, zeg, die met tranen zaaien. Ja, zilveren tranen, maar een gouden oogst van verheerlijkte lichamen in verloste zielen die eeuwig God mogen grootmaken. Heb je dat uitzicht nou ook wel eens? Ja, als je nog jong bent, betrekkelijk jong, dan voel je nog lekker in je vel zitten, hè. Dan voel je nog best wel sterk en zo. Je kan nog van alles. Maar als je nou gehandicapt raakt en je voelt dat je lichaam minder wordt, wordt het moeilijker. Maar een christen mag uitzicht hebben op die glorieuze dag van de opstanding. Ik denk aan die oude man in mijn kinderjaren. Ja. Ik denk aan die oude man in mijn kinderjaren. Mevrouw en ik zijn er samen nog eens geweest, hier in de kerk. Hij zat in zijn karretje, eerst ene been geamputeerd en toen het andere been geamputeerd. Lopen kon hij niet meer. Maar met stralende ogen zei hij: daar zal ik huppelen van zielenvreugd. Daar. En dan zijn je benen geamputeerd. Daar zal ik huppelen van zielenvreugd. Ziende op die Heer Jezus die in zijn opstanding ons nou een pand geeft van onze zalige opstanding. Het is gegarandeerd in zijn opstanding. En daarom, gemeente, het graf is wat dat betreft maar iets tijdelijks. Het graankorreltje valt wel, maar het is toch tijdelijk. Het zal eenmaal worden opgewekt in heerlijkheid. Het is maar een wachtkamer. En ik zeg het tegen mezelf en ik zeg het tegen u om u vanuit het woord te laten zien over dood en graf heen. Op hem die de opstanding en het leven is. Heb u vroeger die oude dominee Kasburg wel eens gepreekt? Uit Opheusden? Ja. Weet je, die oude dominee Kasburg, die is op een gegeven moment ook plotseling overleden. En er is een boekje uitgegeven, zijn preken en zijn toespraken en zo. En er staat er ook een foto in dat boekje van zijn grafsteen. Weet je wat erop staat? Er staat op de grafsteen van dominee Kasburg: hier wacht tot de bazuin van zijn grote koning zal klinken. Dat is een getuigenis. Hier wacht. Het is maar een wachtkamer. Tot de bazuin van zijn koning zal klinken. En dan, dan zegt Luther, dan zal de Heere terugkomen. En dan zal die kloppen op mijn grafsteen. En dan zal die zeggen: Maarten Luther, kom uit. En dan zal ik op dat ogenblik opstaan. En dan zal ik voor eeuwig blij zijn bij hem. Straks, wanneer die grote dag begint en het licht het voorgoed van de duister wint, dan zal ik opstaan. En dan mag ik met hem meegaan als Jezus terugkomt. En dan mag ik bij hem binnengaan. En dan zal ik voor zijn troon mogen staan. En dan hef ik het loflied aan: Jezus leeft in eeuwigheid. En zijn shalom wordt dan wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is nu al de Heer van mijn leven. Halleluja. Amen.